Wat ook altijd mooi is, dat is de cultuur en de historische banden van Amsterdam. Nou, gelukkig bestaat de Amsterdam Cultuur Historische Vereniging. En naast me zit René Valenza. En ja, die heeft mij een foldertje gegeven met allemaal activiteiten die gaan plaatsvinden. Bijvoorbeeld Wie Zoet Is Krijgt Lekkers en de collectie van Van der Pol en een rondgang langs heden en verleden in Bierstad. Maar we gaan het met hem vandaag hebben over de Joodse geschiedenis van Amsterdam. Daar gaat hij donderdag 17 september veel meer over vertellen, want... ja, René, welkom trouwens. Die geschiedenis tussen Amsterdam en de Joodse gemeenschap, die is al heel lang, hè?
Die bestaat van ongeveer 1600.
1600?
Rond 1600.
En wat was de reden dat toen in 1600 er een Joodse gemeenschap hier kwam?
Omdat er in het Iberisch Schiereiland, Spanje en Portugal, de Spaanse Inquisitie al 100 jaar hoor, daar aan de gang was. En toen de grond te heet onder de voeten werd van de Joden, want ze moesten katholiek worden onder dat bewind, is er een x-aantal gevlucht naar Noord-Europa. Niet direct naar Amsterdam, eerst naar Duitsland, een gedeelte. Antwerpen, daar zat al een paar tientallen, denken we. De aantallen zijn niet helemaal bekend. Maar er zijn een paar mensen afgeweken naar het westen, in plaats van tot aan Hannover. En die zijn in Amsterdam teruggekomen. En we begonnen net met de VOC, dus de Amsterdammers wilden ze graag hebben, want we hadden de route van de Portugezen overgenomen naar Indië. En die konden we goed gebruiken, die kennis van die Portugezen.
Oké. En wat is toen de Joodse gemeenschap? Waar is men begin bij de VOC, maar wat heeft men nog meer gedaan?
In het begin, ja, eerst woonruimte gezocht. Dat was aan de oostkant van de stad. De stadsrand was toen de Zwanenburgwal. Daar is het eerste Joodse eiland begonnen. Vlooienburg, we kennen het als Vlooienburg. Dat is een Vloeienburg, waar de Stopra nu staat. 40 jaar later kwamen ze uit Oost-Europa, de Ashkenazim. De Ashkenazische Joden, Hoogduitsers noemen we dat nu. En die zijn ook naar Amsterdam gekomen. En toen is men begonnen een leven op te bouwen in vrijheid. Met name in vrijheid, godsdienstvrijheid en levensvrijheid. Maar ja, ze mochten geen guildenlid worden, dus ze hebben nieuwe beroepen meegenomen die iedereen in Amsterdam wel kent. Diamanthandel, banken zijn gesticht. Dressuurhandel, boekdrukkunst. Er is van alles en nog wat gebeurd in vrije beroepen toen de tijd. Maar al dat komt terug in die lezing natuurlijk. Ik wil niet te veel vertellen, want dan geef ik mijn hele lezing al weg. Dat is ook niet de bedoeling.
Goed. Nou valt er over het Jodendom heel veel te zeggen en heel veel te vertellen. Het lijkt me best moeilijk op zo'n avond om dan daar toch een goede selectie uit te maken. Want ja, de ene vindt bijvoorbeeld het interessant wat nou de Joodse sportverenigingen hebben gedaan. De andere vindt de religie interessant. De andere die wil het liever hebben over de oorlog. Ik denk, ik heb heel veel kanten natuurlijk op.
Nou, dat is ook zo. En ik vind altijd, mensen zijn bij een lezing in eerste instantie voor een avondje uit. We zijn de cultuurhistorische vereniging. Daar praten we over. Daar hebben we allerlei activiteiten voor. En ik heb gemeend een lezing te moeten maken over het sociaal-maatschappelijk leven van de Joden van 1600 tot 1942. Dus niet de religie. Er komen wel wat Joodse gebruiken in terug natuurlijk. Ik heb het over de Pesach, de gebruiken, niet over het verhaal daarachter. Ik heb het over andere zaken, maar het gaat om het Joodse leven op straat. Wie waren zij? Hoe verdienen ze hun geld? Wat deden hun kinderen? En de oorlog komt een heel klein stukje voorbij in een lezing van 1 uur, 3 kwartier, zeg maar. 10 minuten, daar kun je niet omheen en daar wil ik niet omheen, maar in zijn algemeenheid. En voor de rest is het echt een wandeling via het scherm, via het beeldscherm, een wandeling door de oude Jodenbuurten om het te laten herleven.
Ja, want er worden dia's getoond, ja. Hè? En dat vind ik nou juist zo romantisch. Want je bent tegenwoordig eigenlijk zo gewend aan overal dat er een tv staat. En dat er dan een
PowerPoint.
Maar dat is het ook, hè? Ook in een PowerPoint-presentatie heet het dia. Het is een PowerPoint-presentatie.
Maar ik denk, maar een dia, dat vind ik juist wel lekker ouderwets. Ja, nee, stel ik me zo voor, met chocolademelk en een beetje te koud voor de tijd van het jaar. Met mensen een beetje dicht bij elkaar moeten zitten.
Nee hoor, geen zorgen.
Het is, geen zorgen.
Dia's lopen ze vast. Maar dat heet bij een PowerPoint-presentatie ook dia-presentatie.
Okay. En ik zie aan jou dat je het met heel veel plezier doet, die lezingen.
Onder andere.
Bij zo'n lezing, hè, waarom? Kijk, je moet natuurlijk heel veel kennis hebben van het onderwerp. Maar ben je nou ook tijdens die lezing dat je voortdurend in de zaal kijkt waar men nou echt op reageert?
Ik doe niet anders.
Je doet
deze lezing. Deze lezing geef ik al heel lang, maar ik heb er meerdere. Maar het is interactie met het publiek. Als mensen wat zeggen, dan ga ik daarop in. Vaak zijn ze met name bij deze lezing behoorlijk muisstil. om die informatie in zich op te rijmen. Maar met andere lezingen merk ik het ook van collega's. Het is vaak interactief. En dat is het leuke ervan. Want er komt humor voorbij. Er komt ook een lach en een klein traantje voorbij. En dat is met alle lezingen, maar dat is ook met de excursies die we houden. Interactiviteit hoort erbij.
Wat voor mensen komen daar nou op af? Want ik weet wel heel vroeger, de voorloper, waar we de naam niet meer van noemen. Daar ging ik met mijn moeder en mijn tante heel graag naartoe. En daar gingen we van een avond over schuilkerken.
Ja.
En daar kwam je toch wel, de meeste mensen waren toch wel boven de 50.
Maar... Ja, nou, ik zal niet ontkennen dat de meeste mensen nog steeds boven de 50 zijn. Dat zijn de mensen die vaak hun interesse op latere leeftijd...
Tuurlijk, maar dat hoort ook zo, tuurlijk, ja.
Daarop richten.
Ja.
Maar we krijgen steeds meer jongeren ook. Een jongeren in de zin van 30ers, 40ers. Mensen die op allerlei manieren geïnteresseerd zijn in cultuur of in Amsterdam. En we houden ook cursussen. We hebben nu een cursus in het najaar over het Nieuwe Testament in schilderijen. En beeldhouwwerken, ook via PowerPoint presentatie. Dat is een cursus van 8 weken. En daar komen behoorlijk wat jongeren op af. Gewoon omdat ze... In kunst in zijn algemeenheid geïnteresseerd zijn. En dan willen weten wat dat beeld betekent in de Bijbelse context.
Is ook heel interessant.
Bij deze soort cursus dan. Ja.
Heb jij nou ook niet voortdurend, als je een verhaal hoort, dat je dan denkt van, jee, dat zou ook iets voor ons zijn. Of in een iets anders. Ja. Bijvoorbeeld de gast die naast je zit, die het had over zinloos geweld. Nou, bijvoorbeeld zinloos geweld door de eeuwen heen in Amsterdam.
Bijvoorbeeld. Ik ben op dit moment geen programmamaker. Ik ben er wel jaren geweest. We hebben een andere programmamaker. En we kijken, de programmamaker, laat ik het zo zeggen, van onze vereniging, kijkt altijd rond naar publicaties, naar lezingen die ergens anders worden gehouden. Gaat er ook naartoe om te kijken of het een goede spreker of spreekster is. En als het interessant genoeg is, komt het in de planning. We hebben een hele map vol met ideeën. En ja, we hebben maar 19 lezingen per jaar. Dus je bent gelimiteerd aan het aantal. En je moet een jaar vooruit werken. Maar soms boeken we al een jaar van tevoren. Dat is geen probleem. Dus als dat in het plaatje past, dan vinden we mensen meestal wel.
Mooi hoor. Peter die is anders. Die zie ik helemaal stil. Die
nou ja, ik vroeg me even af. Je had het er net over de humor. Hè, in verband met de Joodse geschiedenis van Amsterdam. Ik denk meteen aan Max Tailleur. Maar hoe breng je dat, die humor? Zijn dat inderdaad grappen die we inmiddels vergeten zijn? Of is dat de manier waarop jij dingen vertelt?
Dat is een manier. Maar ook met name grappen of verhaaltjes die mensen niet weten.
Mm.
Of niet meer weten. Zeker de generatie die nog over is nu. Die weten dat niet meer. Mm. Het is humor uit die Jodenbuurt. Zo moet je zien.
Ja.
Van de mensen onderling. Hoe gingen ze met elkaar om? Dat kan ontzettend grappig zijn. In al zijn tragiek.
En waren dat nou ook mensen die van generatie op generatie ook in die Jodenbuurt bleven wonen?
Ja. Ja.
Dus je hebt natuurlijk ook heel veel... die wisten natuurlijk heel veel van elkaar.
Ja, natuurlijk. Ik heb mensen geïnterviewd voor deze lezing en voor een studie. En heel veel gelezen. De oude boeken van Meijer Sluizer, er staat er alles en nog wat in natuurlijk. Die kent hem niet.
Ja.
Maar ook andere boeken. En zo kom je aan je verhalen. En dan is het, je kan 5 uur vol praten. En je mag maar 1,5 uur plus. Dus het is een kwestie van kill my darlings.
Een lezing gehouden en dan, daarna is het natuurlijk heerlijk als er een discussie op gang komt, hè, dat mensen met elkaar ervaringen uitwisselen.
Dat gebeurt na de lezing niet, want dan is het 10 uur en we hebben de locaties tot 10 uur officieel, kwart over 10. Maar de ervaring leert dat mensen die bij een lezing zijn geweest, gaan dan ook vaak mee met de excursie als die eraan gekoppeld is.
Ja.
En tijdens die excursie, die wandeling, die duurt dan 3 uur, 3,5 uur met een stop mee tussendoor. Dan ga je wat uitgebreider op dingen in en dan vragen mensen veel meer.
Mm-hmm.
En dan krijg je ook discussies onderling. Dat is wel grappig om mee te maken, ja.
En wat zijn nou zaken waar mensen veel over discussiëren? Bijvoorbeeld bepaalde wijken van Amsterdam die niet meer bestaan?
Nou, het leukste is altijd als er mensen uit een van de wijken komt, waar je het over hebt, of uit de straat. Dan hebben ze vaak verhalen, ook tijdens de lezing. En dat laat ik dan natuurlijk wel toe, want ik hoor ook graag verhalen uit mensen hun eigen ervaring.
Kom je ook regelmatig mensen tegen die in de zaal zitten, dat je denkt van, jee, die mensen wil ik even apart benaderen, want die hebben een verhaal wat we heel goed kunnen gebruiken?
Eén keer heb ik dat gehad.
Ja.
En dat was een verhaal van iemand over wiens man diamantair was geweest, of diamantbewerker, laat ik het zo zeggen. En ik was bezig met het diamantverhaal, om daar een lezing van te maken. En haar heb ik apart dus geïnterviewd. om haar verhaal of het verhaal van haar man te gebruiken in mijn lezing daarvoor. Mm-hmm. Dat dus wel. Maar voor de rest is hetzelfde.
Oké. Okay. Ja. Hoe waren het trouwens in de Jodenbuurt? Hoe waren nou voor de oorlog de leefomstandigheden daar?
Ja. Dat kwam erop neer, waar woonde je? Ja. Woonde je op de oude Jodeneilanden, hier vlakbij, Uilenburg, Valkenburg, Rapenburg?
Dat was armoede?
Armoedtroef. De woningen waren heel slecht gebouwd. In 1924, 1925 is men begonnen met nieuwbouw te plegen. In de Transvaalbuurt dan, de nieuwe Jodenbuurt. Maar woonde je in Amsterdam-Zuid, ja, dan had je cent en dan woonde je prima natuurlijk. Mm. Dus dat is helemaal afhankelijk van waar woonde je.
En dat waren ook twee buurten die strikt gescheiden waren. Dat die mensen die in Zuid woonden eigenlijk weinig of geen contact hadden met diegene bij het Wageningenplein.
Nee.
Maar denk maar, waar komt dat omdat toch, je merkte eigenlijk, want vaak wat je daar toch met antisemitisme, en zeker in Amsterdam voor de oorlog tegenkwam, dat men altijd dacht of beweerde dat er ook Joden rijk waren. Maar ik denk, als je dan bij het Waterloopplein kwam, dan kon je toch met eigen ogen zien dat dat niet het geval was.
Nou, deze discussie heb ik al heel vaak
gehad.
Het is heel simpel. Toen de eerste Sephardische Joden, Portugese Joden zoals ze nu noemen, rond 1600 kwamen, waren de meesten gewoon straatarm. 5% was rijk van 3000 mensen, dus 150. En dan heb je het over 25 rijke Portugese Joodse gezinnen. Maar vanaf 1750, 150 jaar later, was de scheiding veel breder. Toen waren de Portugezen redelijk rijk, velen daarvan. En de Hoogduitse Joden, die uit Oost-Europa kwamen, waren nog steeds straatarm. Mm-hmm. En die bleven met name ook daar in de buurt te wonen.
En die hadden natuurlijk ook hun aparte synagogen.
Helemaal.
Toch die geschiedenis van Amsterdam. Hè? En als je in Amsterdam woont, heb je al snel natuurlijk de neiging om Amsterdam de mooiste stad van het land te vinden.
Dat is niet een neiging, dat is gewoon zo.
Dat is ook. Maar het is natuurlijk wel de stad waar zoveel gebeurd is, dat je ook denkt van, nou, je moet eigenlijk wel 310 worden voordat je ooit alles gelezen en gehoord hebt over die geschiedenis.
Dat is ook zo. Maar daar met name hebben wij onze vereniging voor, om een heel breed scala allerlei geschiedenisverhalen te vertellen en cultuurverhalen te vertellen.
Wat is nou een periode waarvan jij denkt van, god, daar is zoveel over te vertellen, maar daar heeft de gemiddelde Amsterdammer geen idee van?
Ik weet niet wat de gemiddelde Amsterdammer is, eerlijk gezegd. Want mensen hebben altijd wel een interesse in een bepaalde hoek zitten. Ja. Dus ik kan niet over de gemiddelde praten, maar de meest belangrijke periode voor Amsterdam, waar we heel rijk door zijn geworden, is natuurlijk de Gouden Eeuw geweest. Het maken van de grachtengordel, althans de vier hoofdgrachten met het Singel mee. En ja, daar hebben we ons geld verdiend waar we nu nog steeds van profiteren. De bekendheid met name in de wereld.
Absoluut.
En ook dan de corruptie natuurlijk van de regenten. Want dat is meegegaan.
Dat gaat volgens mij altijd hand in hand.
Dat is nog steeds. Maar goed, dat zouden we niet.
Mag ik vragen, wat heb jij vroeger voor werk gedaan?
Oh, dat is heel wat anders.
Ja, want dat je zo graag voor mensen spreekt. En
ik was inkoper.
Daar ben je ook eigenlijk een soort reden voor.
Moet je vooral kunnen luisteren natuurlijk.
Ja. Luisteren. Heb je nou het idee dat ook tegen. Je bent nu eigenlijk in een tijd beland dat radio, tv, boekenkrant, het mag allemaal niet zo lang zijn. Dat toch een heleboel mensen eigenlijk weer toe zijn aan gewoon één avond gezellig luisteren naar iemand en met elkaar dan goed praten over het onderwerp.
Dat met name. En met name om die reden, want we zaten tot nu toe alleen in Amsterdam-Noord.
Ja. Ja, waar in Amsterdam?
Op de Kampervoelieweg in het Antoniushuis.
Ja.
Elke tweede dinsdag van de maand, dus morgenavond, hebben we de eerste lezing van het najaar weer. Daar komt trouwens de stadsarcheoloog Jesse Krowonski praten. Ook niet de minste.
En dan gaat het over 17e eeuwse bolwerken.
Ja, een prachtige lezing van hem. Maar met name omdat mensen, wat je zegt, meer eruit wilden. En onze leden dat ook aangeven, zijn we nu met de tweede locatie. Die we inmiddels hebben gevonden op de Keizersgracht 218b.
Kijk.
Naast onze Lieve Vrouwenkerk.
Kijk, en de Keizersgracht heeft toch altijd een uitstraling.
Precies. Ja,
dat kan van Foelieweg, hoe goed ze hun best ook doen, daar toch niet tegen.
Het is toch Amsterdam-Noord voor velen. Ver weg, denken ze dan. Het is niet zomaar, dat denken ze. Mm-hmm. En nu midden in de stad, het is heel centraal. En veel mensen willen daar naartoe komen, dat merk je. Maar ja, het is de eerste avond, dus het moet even bekend worden bij de mensen dat ze daar naartoe gaan ook.
En wat is nou de, kan je spreken van een gemiddelde opkomst of is dat heel verschillend?
Heel verschillend. We hebben de Joodse geschiedenis in Amsterdam-Noord gedaan. Toen rekenen we het gemiddeld is ongeveer 35, 40 mensen op een avond.
Ja.
En bij 75 hebben we de deur dicht moeten doen, want er mochten niet meer in. Maar ja, het zit tussen de 40 en 75 mensen.
Oké, okay, en waar dat je nu twee keer deze lezing?
Nou, deze lezing is ook met name voor mensen die niet geweest zijn. Mm-hmm. Van onze vereniging, maar ook voor mensen die geïnteresseerd zijn natuurlijk.
Ja, goed, nou, en we gaan nog 4 minuten verder over de Amsterdam Cultuur Historische Vereniging. En dan gaan we naar de praten over het blad van Yvette Gums. Maar hoe zie jij de toekomst van deze vereniging?
Ja, nou ja, we gaan niet van iets beginnen nu met die tweede locatie. Om meer leden te krijgen, om meer mogelijkheden te hebben voor mensen om excursies te doen. Het is... Ze hoeven niets extra's te betalen voor die tweede locatie. Want ze betalen tot nu toe €15 per jaar voor 10 lezingen. Dat is ook al niks. Mm-hmm. En er komen nu 9 lezingen bij, waarbij je nog steeds €15 betaalt. Nou. Dus dat is eigenlijk te geef. En voor een paar euro kun je een excursie deelnemen.
Ja, ja, en ik zit ook zo te denken. Ik denk, ja, de mensen die bij jullie elke keer komen, zijn waarschijnlijk ook allemaal mensen die ons Amsterdam elke maand in de bus krijgen.
Nou, dat hoeft niet eens.
Dat hoeft niet.
Hoeft niet eens. Maar ze zijn soms wel geabonneerd, ja, zeker.
Is er nog een ontbod? Donderdag 17 september, nou, dat schrijven we op in de agenda. En dat is in het centrum. Hè,
in het centrum. Het,
zijn er nou nog onderwerpen waar je zegt, ja, daar ben ik nog mee bezig om daar in de toekomst over te gaan spreken?
Toevallig ben ik zelf bezig nu met een nieuwe lezing te maken van pesthuis tot gasthuis. En de eerste komt volgend jaar ergens anders in Amsterdam. Maar de datum moet allemaal nog bekijken. En het is de geschiedenis vanaf 1400, het pesthuis, via het binnengasthuis en Wilhelminagasthuis tot het AMC. Met hele leuke anekdotische verhalen over wat mensen daar allemaal meemaakten.
Het is wel toch een heel zwaar onderwerp.
Nee, juist niet.
Niet?
Nee, absoluut niet. Ik hou niet van zware onderwerpen. Dus het is juist op een luchtige manier moet je het brengen.
Ja. Okay. En die lezingen, als je denkt van dat was wel heel fantastisch, dat wil ik nog een keer nalezen. Is daar nog een mogelijkheid dat jullie uitgeschreven tekst hebben bijvoorbeeld?
Nee, of, dat doen we niet. Dat doen we niet, want die lezingen die komen ergens anders weer een keertje.
Dan en dan kan men nog alsnog niet gaan.
En mensen mogen meeschrijven van mij, dat is geen probleem.
Okay.
Alleen je kan niet 2 uur meeschrijven natuurlijk.
Nou valt mijn oog ook op de lezing van 8 december. De historische kleding in Amsterdam.
Ja.
Van hoe de mode in de 18e eeuw werd beïnvloed door de Franse mode. Komen er dan ook mensen, mannen en vrouwen die in kleding van die tijd rondlopen?
Die dame, heb ik begrepen, die de lezing geeft, die komt met de historische kleding.
Ah.
Die showt ze ook.
Oh, dat is wel wat voor Peter en voor Anthony om dan in die kleding daar een avondje rond te lopen.
Ja,
dat, en enorm bedankt dat je hier was, René. Nee, we willen je graag over een tijdje weer uitnodigen om te vertellen hoe het allemaal verder is gegaan. Als mensen nou zich willen aanmelden, aan jou het woord van hoe ze dat kunnen doen.
Dankjewel. Men kan altijd even kijken op de website www.amsterdamhv van de historische vereniging. Amsterdamhv.nl of op Facebook Geschiedenis Amsterdam.
Oké, nou en de Keizersgracht hoeven we niet te zeggen hoe je dat moet bereiken. Want ik geloof dat alle trams.
218B.
Ik geloof dat alle trams daar vlakbij stoppen. En de lidmaatschap €15 per jaar. Nou, dat is ook natuurlijk niet duur. En jullie krijgen ook nog een samenwerkingspartner, zoals Museum Amsterdam Noord. Ook een prachtige plek. Stadpas Amsterdam. Nee, kortom, het ziet er allemaal keurig uit. Amsterdam Cultuur Historische Vereniging. Dankjewel.